Daarna openen we de schriften in het Nieuwe Testament, wel de brief van Paulus aan de gemeente van Galatië, hoofdstuk 5, de versen 16 tot en met 26.
En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt doet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Opnieuw in deze leerdienst staan we stil bij artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Want er is nog een klein stukje daarvan wat we hebben laten liggen en wat in deze dienst centraal zal staan. Als u het erbij neemt, dan gaan we lezen ongeveer vanaf de helft van artikel 29. Daar waar het begint met en aangaande. Dat gedeelte gaan we nog een keer met elkaar lezen. En dan lezen we dit gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, uit artikel 29. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden, voor de zonde vluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter nog ter linkerhand en hun vlees kruisigen met zijn werken. Zo, nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemen de gestadig steeds weer hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Christus, in wie zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Gemeente des Heren, wij stonden de vorige keer ook al stil bij artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En toen letten wij op de kenmerken van de ware kerk. Wat verschil maakt tussen een kerk die echt kerk is en een kerk die vals is. We zagen dat het drie kenmerken zijn. De juiste, de zuivere prediking van het woord. En daar lag de nadruk op in de preek. En de andere twee, de bediening van de sacramenten op de juiste wijze. Als ook de hantering van de tucht op de correcte manier. We zijn met elkaar aan het luisteren naar het onderwijs vanuit de belijdenis over wat kerk is. De kerk, dat is niet iets vaags, niet iets van een gedachte, maar dat krijgt een zichtbare gestalte in mensen. Een gemeente die je ziet, die op een vaste plek bij elkaar komt, die bij elkaar horen. En als we dat lezen hier in de belijdenis, we hebben die zinsnede net met elkaar gelezen, dan is het horen bij de kerk, lid zijn van de kerk, niet genoeg. Niet zo dat als je maar bij de kerk hoort, dan zit het allemaal wel goed en dan is het wel prima, dan ben je gearriveerd. Nee. Hier in de belijdenis wordt gesproken over echte, ware gelovigen. En ook over echte, niet-christenen. Zij die niet geloven. En dit artikel zegt dat je die kunt kennen. Die verschillen, die zijn kenmerkend. En het verschil tussen echt en niet echt is belangrijk. Neem nu, als je een bankbiljet hebt van, wat zullen we zeggen, 50, 100 euro. Dan maakt het nogal uit of die echt is of niet. Als je in de winkel staat en je hebt iets moois uitgezocht en je wilt gaan afrekenen. En het bankbiljet komt uit je binnenzak of uit je broekzak. Lang bij elkaar gespaard en je staat er in de winkel en nu kun je dat moois eindelijk kopen. En dan gaat dat briefje door zo'n scanner heen van dat blauwe licht en dan wordt bekeken of die wel echt is. Nou, het verschil is, als het echt is, dan is het een betaalmiddel. En dan kun je dat prachtige wat je uitgezocht hebt, dat kun je dan werkelijk afrekenen en mee naar huis nemen. Maar als nou blijkt dat dat bankbiljet vals is, ja, dan kun je dat moois wel laten staan. Dan ga je met lege handen de deur uit. Je moet nog oppassen dat je niet opgepakt wordt, omdat je vals geld in handen hebt. Het maakt dus uit. En zo maakt het dus ook uit of we een ware, een echte gelovige zijn, of dat we dat niet zijn. Of we dus het kenmerk van de koning dragen, of dat we dat niet dragen. Jezus Christus, die zijn gemeente aan het bouwen is, dat Gods gebouw wat steeds verder vordert en uiteindelijk voltooien zal. En in gedachten zie je dan zo'n werkman, die zie je bezig. Nee, niet met bakstenen zoals wij dat gewoon zijn, maar gewoon met stenen die je vindt in de natuur. En die worden bekeken, beoordeeld, hier en daar wat bijgekapt en dan in de muur geplaatst. En krijgt een plaats in dat gebouw. Maar er zijn de stenen bij, daar kun je niets mee. Onbruikbaar. Die worden weggeworpen. Het komt er dus op aan of we werkelijk levende stenen zijn, ingevoegd in dat godsgebouw of niet. Het is namelijk binnen of buiten. Het is het verschil tussen dood en leven. Maar als we dan gaan letten op wat kenmerkend is voor een echte gelovige, dan doen we dat wel met een open Bijbel. En dat is belangrijk. Want die kenmerken, dat is niet zoiets van, nou ja, dat een christen op zichzelf wat beredeneert en op een rij zet en de conclusie trekt, het zit wel goed. Dan neem je jezelf tot norm. Ook niet dat je jezelf legt langs een meetlat, een soort checklist, die anderen je kunnen voorhouden. Je moet dat meemaken, je moet dat ervaren hebben. Het moet zo gaan, het moet in die volgorde. Dat het dan een keurslijf wordt, de norm die anderen je op kunnen leggen. Nee, het gaat erom dat je de kenmerken ziet en in je leven dat er een band is met Christus. Kenmerken, niet zomaar wat begrippen, maar het gaat om de verkondiging van de levende God die zichtbaar wordt in je leven. Een warme band met Jezus Christus. Kenmerken dus volgens het woord. Kenmerken die vanuit het woord naar je toe komen vanuit de verkondiging. Dat het zichtbaar wordt. Zo werkt de Heilige Geest. Dat zichtbaar wordt in jou, in uw, in mijn leven. Dat het beeld van God, dat we bij de zondeval kwijt zijn geraakt, dat dat hersteld wordt. Dat het zichtbaar wordt in mijn leven. Dat ik niet probeer mezelf op te bouwen, mooi voor te doen. Maar alles in het leven gericht is op de eer en de verheerlijking van God. Dat dat uiteindelijk ons leven drijft. Als het gaat om kenmerken, ik vond die gedachte bij een collega en ik vond hem zo mooi, ik geef hem maar gewoon door. Die kenmerken in uw leven, als u werkelijk met de Heere leeft, dat zijn zichtbaar de vervulde beloften in je leven. God die niet alleen iets voor zondaren doet, dat Christus gekomen is om te lijden en te sterven, maar God die werkt in zondaren. Het heil, de zaligheid geeft en toepast en uitwerkt in je leven. En dan is het nodig om aan zelfonderzoek te doen. Om jezelf eerlijk in de spiegel te kijken. En de vraag te stellen, ben ik een gelovige? Dien ik echt in oprechtheid de Heere? Is er liefde in mijn hart? Bedoeling, dat zij die de Heere niet kennen, de ongelovigen, de onbekeerden, onrustig worden. Het zit niet goed in mijn leven. Het moet anders, het moet een andere kant op. Of als je hoort over het goed, dat eeuwige goed, de zaligheid, het volmaakte geluk wat de gelovigen hebben en steeds meer wordt. Dat je er jaloers op wordt en dat je gaat zoeken om daar ook in te delen. Het zelfonderzoek ook bedoeld om de kleinen in de genade, zij die twijfelen en aarzelen, niet de grond in te drukken, maar te troosten, te bemoedigen, onderwijs te geven, dat ze iets mogen ervaren van de leiding van de Heer in hun leven, dat Hij hun leven leidt en wil doen groeien in de genade. En als u al lang met de Heer mag leven, veel geleerd hebt, om het zo te zeggen, volwassen bent geworden in het geloof. Er is nog meer te leren. Er is meer te groeien. Er is meer toe te nemen in de genade, in de verbinding aan de levende Heer. Zodat het komt steeds meer tot het aanbidden van die drie enige God die de zaligheid heeft uitgewerkt. Dat je Hem gaat danken, gaat loven en prijzen. Dat je Hem gaat eren, dat Hij die zaligheid in jou, in u heeft gewerkt. Nee, dat je op God ziet en niet bezig bent om wat te tellen en te rekenen, om je wat op te knappen. Wij gaan luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt vanuit dit gedeelte van artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij doen dat onder het thema een echte christen, vraagteken, een echte christen. Drie gedachten. Allereerst geloof. In de tweede plaats gehoorzaamheid. En in de derde plaats een gevecht. Een echte christen, geloof, gehoorzaamheid, gevecht. Als eerst het geloof. Het geloof, de kenmerken van het geloof. Ja, hoe moet je dat toetsen? Kan dat eigenlijk wel? Is dat niet een hele gevaarlijke, misschien wel een hachelijke onderneming? Kan dat? Eén ding staat wel vast, broeders en zusters. God kan het. Hij kent zijn kerk. En ik neem u weer mee naar dat beeld uit Johannes 10. Dat beeld van de herder, de goede herder. En wat lezen we daarvan? En die goede herder is Jezus Christus. Hij kent zijn schapen bij naam. Het ligt vast. Uiteindelijk niet in onze ervaringen. Zelfs niet in ons geloof. Maar het ligt dan vast in Jezus Christus. En wie daarin vast ligt, die laat Hij nooit meer los. Die ligt vast in de liefde van de drie enige God. Die eeuwige liefde, die verkiezende liefde die zich uitstrekt naar zondaren. En zondaren opzoekt en zalig maakt. Is dat geen troost? Om zo te vluchten tot Christus? Zo het van Hem te verwachten? Zo meer en meer verbonden te zijn aan de levende God? Ja, dat gaat dan door de diepte heen. En dat anderen soms denken, daar komt nooit meer wat van. Neem nu Petrus. Petrus, wat was die diep gevallen? Tot drie keer toe zijn meester verloochend en uiteindelijk zelfs met vloeken en met eed zweren. En toch? Wij zouden zeggen, die is verloren. Die is de band met de meester kwijtgeraakt. Dat komt nooit meer goed. Integendeel, want Jezus kent hem. Jezus, zelfs in dat uur van die ondervraging en die mishandelingen, ziet hem. Houdt hem vast. En in het zien van Jezus op Petrus, dan breekt Petrus ook. Dan ziet hij die ogen. Dan ziet hij die liefde. En dan breekt hij. Dan kan hij het niet uithouden. En dan rent hij weg in een groot verdriet. En dan een aantal dagen later, bij de zee van Tiberias, als hij daar ondervraagd wordt door zijn meester, dan klinkt tot drie keer toe die vraag, heb je mij lief? Heb je me echt lief, Petrus? Houd je van mij, Petrus? En dan? Petrus, die breekt dan. En dan hoor je het in het antwoord van Petrus. Heren, u weet het toch? U weet toch alle dingen? U weet het toch dat ik u lief heb? Nee, het ligt vast aan de kant van de Heren. En Hij kent de zijne. En Hij ziet ze. En Hij vergeet er niet één. Dat ligt onwrikbaar vast. Maar dan van onze kant. Wij kunnen ons zomaar vergissen, nietwaar? Als iemand komt en een getuigenis geeft van het leven met de Heren en wat de Heren gewerkt heeft, hoe het woord is opengegaan. En zeker als je dat wat goed onder woorden kunt brengen. Dat kan heel indrukwekkend zijn, imponerend, dat je zegt, jongen, dat is toch bijzonder? Een voorbeeld van zo'n getuigenis vinden we in Handelingen 8. Simon de tovenaar, die met zijn occulte praktijken werkt. En dan komt het evangelie. Dan gaat het woord van God open. Als de apostelen komen en daar worden velen tot geloof gebracht. Velen komen tot geloof en worden gedoopt. En wat komt, blijkt dan? Ook Simon de tovenaar legt een getuigenis blijkbaar af van zijn geloof en wordt gedoopt. Moet je dat eens proberen voor te stellen. Iemand die zich bezighoudt met hele duistere praktijken. En dan ineens blijkbaar heeft het woord iets gedaan. Het woord heeft iets in beweging gezet. Heeft blijkbaar het hart gebroken, het leven gebroken, de weg geopend. En die komt dan tot een getuigenis dat hij al die occulte praktijken, dat hij die afbreekt, afwijst. Niet meer met de duivel, maar alleen maar zich wil verbinden aan de Heer Jezus. Wat zouden wij doen? We zouden de Heer toch danken voor deze bekering, voor dit grote geloof en zeggen, jongen. Wat een getuigenis dat zo'n dienaar van Satan bekeerd is. Dat hiermee afbreuk gedaan is aan het werk van de duivel. Die leidt hier een gevoelige nederlaag. Dat is een verlies voor het koninkrijk van de boze, van de duisternis. Want wij zien aan wat voor ogen is. En dan zien we wat daar verteld wordt en dan zien we wat er gebeurt. En dat kan het zomaar net echt zijn. Terwijl het niet echt is. Kijk, voor ons werkt het als volgt. Niemand die de bezwaren en de zonde ziet, kan dan uiteindelijk een bezwaar of een verhindering inbrengen. Wat de mond belijdt en het leven niet tegenspreekt, dat houden wij voor waar. Want wij kennen het hart niet. Wij zien niet in het hart. En het enige wat we kunnen doen, is dan bewilligen, bijvoorbeeld in die doop. Maar daarna dan komt het openbaar. Simon de tovenaar die ziet dat er met die gaven van de Heilige Geest bijzondere dingen gedaan kunnen worden. En hij wil die gaven van de Heilige Geest, wil hij wel kopen. Om dat in te zetten. Om allerlei praktijken vorm te geven, maar zelf ook te gaan verdienen door die gaven van de Heilige Geest ook weer te gaan verkopen. Hij wil een handeltje maken van de dienst van de Heer. Rijk worden door misbruik te maken van de Heilige Geest. En dan? Ja, dan ziet Petrus het. Dan doorziet hij Simon. En ziet hij de zonde, ziet hij de ongerechtigheid. En dan klinkt dat woord van Petrus heel scherp. Je bent bitter als gal. Je bent een samenknoopsel, een kluwen van ongerechtigheid. En daarom, wij kunnen ons vergissen. Als iemand het mooi onder woorden kan brengen en er is in het leven niets aan te merken, dan kunnen we niets anders dan dat woord te aanvaarden. Maar toch lezen we in de Bijbel dat het geloof kenmerken heeft. U leest dat bijvoorbeeld in Matteüs 7. Aan de vruchten herken je de boom. Een goede boom brengt goede vruchten voort. Het gaat dus om vruchten. Dus niet iets van een moment. Ook niet iets van een opwelling van emotie, maar het gaat dus om vrucht dragen. Je zou zeggen dat is een proces en laten we dan beter het Bijbelse woord gebruiken. Dan is er sprake van groei, van vooruitgang in het geloof. Dat het meer en meer zichtbaar wordt. Iets wat dus doorwerkt, niet alleen op die bijzondere momenten, maar ook doorwerkt in het leven. Het leven van elke dag daar zichtbaar wordt en meer te zien is. Dat het geloof, dat je dat merkt, dat je dat ziet, dat je dat ervaart. En dat is dan niet vaag, zo van we geloven wel in iets. Ook niet iets zweverigs, dat er iets van een onpersoonlijke kracht is. Dat er iets is wat je leidt. Nee, het gaat om het echte geloof. En we lezen daar onder andere van over in de pastorale brieven van Paulus. Het echte geloof is, zo schrijft hij, dat je de gezonde leer vasthoudt. Dat je helemaal richt op Jezus Christus. Dat het woord van hem, het woord van God, je kompas is. Dat je helemaal betrokken bent op dat woord van God. Het woord van God, dat is je eten en je drinken. Je kunt daar niet meer zonder. Daar heb je smaak in gevonden. Je hebt er zin in. En je zet je met genoegen onder dat woord. Je neemt dat woord, je leest dat woord, je overdenkt dat woord. En daar heb je plezier in. En waarom? Omdat je geleerd hebt, ontdekt hebt, Nee, beter gezegd, de Heilige Geest heeft laten zien dat onder dat, in dat lezen van het woord, het luisteren naar dat woord, dat je dan luistert naar de stem van de goede herder. Dat als de Bijbel open gaat, als de verkondiging plaatsvindt in de eredienst, dat God zelf tot je spreekt. En daar wil je naar luisteren. Die God die je lief hebt gekregen, die God daar wil je alles van weten, daar wil je alles van horen, daar wil je werkelijk niets van missen. Dan is er een grote betrokkenheid op het woord en de verkondiging van het woord. Nou, laten we daar ons leven maar eens naast leggen, broeders en zusters. Hoe ligt dat? Is dat ook in jouw leven zo? Dat die Bijbel van jou, dat er niet een laag stof op ligt, wat die meer begint te verslijten, omdat je die Bijbel elke dag moet opendoen, omdat je wilt lezen, omdat je meer wilt leren en onderwijs krijgen en bemoedigd worden door de Heer. Hoe ligt dat bij ons als het gaat om ons voegen bij de zondagse eredienst? Dan is dat toch het hoogtepunt van de week. Als de gemeente samenkomt in de eredienst om de God van de gemeente, de verbondsgod te ontmoeten, wat dan de gemeente, de Heere tot de gemeente te zeggen heeft. Dan zie je daar toch naar uit. Dan wil je er toch niet één missen. Om zo onder dat woord te zitten, betrokken te zijn, te luisteren. Te luisteren naar de stem van de goede herder. Een kenmerk van een gelovige is dat een gelovige is die leeft bij een open Bijbel. En luistert naar de stem van de goede herder. Maar ook dit. Dat je je helemaal toevertrouwt aan Jezus Christus. Dat je het weet en meer weet en beseft. En dat dat steeds verder doordringt in je leven. Dat je zonder hem, buiten hem, dat er geen leven is. Iets daarvan zie je in een aantal geschiedenissen die plaatsvinden. U vindt dat in Handelingen 16. Als die stokbewaarder, die cipier, helemaal in de knel zit. Daar midden in die nacht. Geen kant meer op kan. En het dan uitroept, wat moet ik doen? Hij zit helemaal vast. Hij kan geen kant meer op. En hij roept het uit, wat moet ik doen? En het antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig zijn. Volkomen gelukkig zijn. Werkt dat altijd zo? Ja, in de kern werkt dat altijd zo. Dat je helemaal geen kant meer op kunt en alleen maar kunt vluchten naar Jezus Christus. Maar hoe dat plaatsvindt, hoe die weg verloopt, dat kan heel verschillend zijn. In hetzelfde hoofdstuk, Handelingen 16, lezen we ook van Lydia, hoe zij tot het geloof komt. En dat gaat niet zo stormachtig als deze stokbewaarder. Maar zij zit als het ware gewoon, laat ik het zo zeggen, gewoon in de kerk. En dan gaat het woord open en er preekt een dominee en niemand merkt het, maar daar gebeurt het. Dat woord gaat open, haar hart gaat open en ook zij kan geen kant meer op dan alleen maar naar Jezus Christus toe. Dus of dat nu stormachtig is, ineens, of misschien heel rustig, geleidelijk. Maar het is één in dat geloof, dat toevertrouwen aan Jezus Christus. De geloofsbelijdenis omschrijft dat ook. Aangenomen hebben de enige zaligmaker, Jezus Christus. En dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar, nee. En ik gebruik maar een voorbeeld wat wel aansprekend is. Je zit daar boven in een brandend huis. Het hele huis onder je staat in licht te laaien. En je staat daar voor het raam. En dan wordt daar zo'n vangzeil uitgespannen. En ze roepen daar die brandweermannen, springen nu, want zo dadelijk zal het huis instorten. Wat doe je dan? Ga je dan een discussie aan over de kwaliteit van dat vangzeil? Ga je dan de vraag stellen of je wel waardig genoeg bent om in dat vangzeil te springen? Ga je dan vragen of het misschien ook nog op een andere manier zou kunnen? Nee, dan is het geen vraag meer. Dan zit je vast, dan kun je geen kant meer op. Dan is er maar één uitweg, dat is springen in dat vangzeil. Nou, wij leven in deze wereld. Wij leven in deze wereld die als het ware een brandend huis is. Nog even en deze wereld stort in. Nog even, want wij zijn mensen van elke dag. Ons leven stort in en daarom spring. Spring in de armen van Jezus Christus om daar redding, behoud, veiligheid en zaligheid te vinden. En stop dan met dat redeneren. Stop dan met al die ja-maars die je naar voren kunt brengen. Zou het kunnen, gemeente, als we daar nog steeds mee bezig zijn, dat het komt omdat we niet zien hoe diep en hoe groot de nood is als we Christus niet hebben? Zou het kunnen dat we niet beseffen in welk dodelijk gevaar we leven? Dat we wankelen ten dode en zonder Christus sterven, dat is omkomen, dat is eeuwig omkomen. En daarom is het ook, daarom, dat de Vader van onze Heer Jezus Christus het uitriep met een grote stem: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. We moeten bij Christus zijn. Je kunt niet bij hem wegblijven. En als je het wel doet, is dat tot een eeuwige schade. Want bij hem is alles te vinden, alles. Alles wat ik, wat jij, wat u mist. Want hij is een volkomen, een volmaakte zaligmaker. En het gaat er niet om dat we weten dat er een zaligmaker is. Maar het gaat erom dat we weten, geloven, dat hij mijn zaligmaker is. En daarom vanochtend komt de roep tot ons allemaal. Wie u ook bent, wat je ook gedaan hebt. Om je te wenden tot die zaligmaker. Om te vluchten naar hem, te geloven in hem. Je aan hem vast te klampen. En hij laat zich vinden. Hij is beschikbaar. Nu. En daarom niet uitstellen tot later. Maar nu de toevlucht nemen tot hem. Het zoeken bij hem. En hij laat zich vinden door allen die de toevlucht nemen tot hem. Jezus Christus, de zaligmaker. Hij is beschikbaar. Zelfs voor de allergrootste van de zondaren. En zo mag ik hem u verkondigen. Zo aanprijzen. U op aandringen. Om het bij hem te zoeken. En alleen bij hem. Want alleen bij hem is leven, eeuwig leven. Dat is het eerste, het kenmerk van het geloof. Nu het tweede wat genoemd wordt in de belijdenis. Dat is de gehoorzaamheid. Geloven. Een echte christen zijn. Ja, kun je dat weten? Of is dat altijd iets wat knaagt, iets wat onzeker blijft? Hoe kun je nou weten dat je werkelijk de Here dient? Als de Bijbel spreekt over een leven met de Here, een leven verbonden met Christus, dan spreekt de Bijbel, om het zo te zeggen, met twee woorden. Dan gaat het inderdaad om het geloof. Dat zoeken, dat vluchten naar Jezus. En tegelijkertijd gaat het ook over bekering. Het is geloof en bekering. Jacobus die zegt het heel scherp. Een geloof zonder werken, een geloof zonder bekering, dat is geen geloof. En daarom is het ook dat de belijdenis het zegt. De zonden ontvluchten en de gerechtigheid najagen. Een gelovige, die is altijd goed is, doodsbang voor de zonde. En waarom? Wie leeft van de genade van de Heer Jezus Christus? Die proeft en ervaart zijn liefde. Zijn grote liefde van de zaligmaker voor een zondaar. Maar beseft ook wat die genade hem heeft gekost. Hem alles heeft gekost. Meer en meer zien door uit het onderwijs van de schriften dat het lijden en sterven van Jezus Christus zo diep is gegaan om onze zonde. Als je dat beseft, dat op je in laat werken, dat elke zonde van ons is een slag met die zweep op zijn rug. Een zonde die ik doe in gedachten is een van die dorens aan die dorenkroon. Dat wat ik doe in mijn spreken, zo makkelijk, zo gedachteloos soms, zo goddeloos soms. Dat is een slag op die vreselijke spijkers door zijn handen en zijn voeten. Als je dat beseft, dan word je bang van de zonde. Omdat hij voor mij tot zonde is gemaakt. Bang voor de zonde, ook omdat de zonde, als die toch weer ertussen komt, afstand geeft. Afstand tussen de Here en mijn hart. Dat je hem weer kwijtraakt, dat hij buiten het blikveld raakt. En dat kun je niet hebben omdat je hem lief hebt gekregen. En daarom hem zoekt en verlangt om dicht bij hem te leven. Doodsbang omdat iets van die heiligheid van hem ook jouw heiligheid wordt. En daarom niet een soort wegen van wat kan nu precies nog wel, zodat ik net nog binnen de lijntjes pas. Maar het maximale, om zo ver mogelijk weg te blijven bij de zonde. De liefde vraagt niet een minimalistische houding. De liefde vraagt toch overgave. Dat is toch in het leven ook zo. Als je iemand hartelijk lief hebt, dan heb je daar toch alles voor over. Nu, als Christus in je leven is gekomen en er is liefde tot hem, tot zijn dienst en zijn woord, dan gaan we niet zitten rekenen hoe kunnen we hem zo minimaal mogelijk dienen. Wat kan er dan nog maximaal van de wereld wel, zodat we net nog binnen de bandbreedte van het geloof vallen? Nee, dan zetten we er toch op in om zo ver mogelijk bij de grens weg te blijven. Hem zo maximaal mogelijk te dienen. En dus werkelijk ons bekeren in ons leven. Want hij is koning. Hij heeft het voor het zeggen in ons leven. En we leven dan bij een open Bijbel en we luisteren naar zijn stem. En dat betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Datgene wat ik bezit, in welke vorm dan ook, dat is dan toch voor hem. Mijn tijd, die besteed ik toch in zijn dienst. Als het gaat over de opvoeding van de kinderen, dan voeden we ons zo toch niet op voor de wereld. Maar dan voeden we ze toch op tot eer van de Heere, in de vrezen van de Heere, om ze zo dicht mogelijk te brengen bij de goede herder. Een leven met Christus, dat bepaalt wat we lezen, wat we kijken en wat we luisteren. Een leven met hem, dat bepaalt dus ons hele leven. Iets daarvan lezen we in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 18, daar staat het heel scherp. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wie uit God geboren is, die zondigt niet. Als je het heel letterlijk wil vertalen, dan zit er deze betekenis in. Die vindt zijn element, die vindt geen smaak meer in de zonde. Uiteindelijk, als de zonde er wel is, de afdruk daarvan is altijd bitter. En zo heeft dan ook de boze en de zonde geen vat meer op ons. Wie bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. En daarom de zonde niet opzoeken, maar afstand nemen. De zonde niet omarmen, maar daarvan wegvluchten. Zoals Jozef dat deed, toen hij in de verleiding werd gebracht. Een jongen van 17 jaar, ver van huis, met een knappe vrouw. En hij vlucht weg, laat zijn overkleed achter. Hoe zou ik zondigen tegen de Heere? Dus vluchten van de zonde, maar de gerechtigheid najagen. Doen wat God wil. Wat zijn goedkeuring heeft. Wat is naar het woord van God. En dat betekent dus ook God en de naaste liefhebben. Ja, God liefhebben boven alles. Hem dienen, hem eren. Ja, natuurlijk, maar ook onze naaste. Dat betreft natuurlijk onze geloofsgenoten. U vindt dat in 1 Johannes 4 vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Een gelovige, een kind van God, daar stroomt het over van de liefde. Dat is zichtbaar in de gemeente, toch? Dat zie je van hen die de handen uit de mouwen steken. Die betrokken zijn op de gemeente, meewerken, zich laten inschakelen en betrokken zijn door mee te leven. Omdat er liefde is tot de gemeente, tot elkaar, dat we elkaar zoeken en vast wil houden in de band van de liefde. Dus de liefde tot geloofsgenoten. Ja, maar niet alleen geloofsgenoten, maar liefde zelfs ook tot vijanden. U leest daarvan in Matteüs 5, als daar gesproken wordt over de vijanden. Woorden die daar klinken, Matteüs 5 vers 44. Waar de zaligmaker het zegt, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dus die liefde niet alleen maar tot gelijkgestemden, maar zelfs voor vijanden. Een voorbeeld van hoe dat werkt zagen we bij Stefanus. Stefanus die vertelt over de liefde en de grootheid van de Heere en ze worden zo boos op hem. Ze slepen hem mee en ze stenigen hem. En daar valt hij op zijn knieën en bidt hij. Hij bidt voor zijn vijanden dat de Heere hun zonde wil vergeven. Liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste. En zoals de belijdenis het zegt, ook niet afwijken. Niet ter linker of ter rechterzijde, maar leven. Helemaal leven naar het woord. Bijbels leven. En zo ook het vlees kruisigen. Dat in dat leven, waar de liefde door de Heere zelf is gelegd, dat het niet gaat om ik, maar om hem. Dat zijn naam eer ontvangt, groot wordt gemaakt in mijn leven. Het derde, het gevecht. Want er moet een gevecht geleverd worden. In het leven van een gelovige is sprake van strijd. Een geestelijke strijd. Het is geest en vlees die tegenover elkaar staan, zo lazen we in Galaten 5. Geest en vlees die tegenover elkaar staan. Want een gelovige, oh hij zou het wel willen, zij zou het wel willen, is geen volmaakte gelovige. Alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, dus wel. Een gelovige is in zichzelf zwak. Die valt zomaar. Die struikelt. Een gelovige in zichzelf, die valt. Het zijn de werken van het vlees, zo lazen we in Galaten 5, die telkens weer naar boven komen. Als je dat rijtje leest, zo in die verse 19 tot en met 21, dan vinden we toch een tekening, als het ware een foto van ons hart. Dat wat er ligt in ons leven, wat er speelt in ons hart en leven. Als je dan die laatste woorden leest van vers 21, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Het oordeel wat uit die woorden klinkt. Het koninkrijk niet beërven. De schrik slaat toch om je hart. Hoe zal ik ooit dan toch kunnen ingaan in het koninkrijk van God? En daarom, het bestaat toch niet, gemeente. Het kan toch niet zo zijn, broeders en zusters, dat er zonden zijn die we niet belijden. Dat er zonden zijn waar we niet tegen strijden. Als dat zo is, onbeleden en onbestreden zonde, ja, daar volgt dan de dood op. En een gelovige, een echte gelovige, die klaagt met Paulus mee. Als hij klaagt over zijn zonde, ja, na zijn bekering. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het lukt maar niet. En je wilt het wel. En dat geeft verdriet in je hart. Dat je telkens weer valt. Telkens weer struikelt. En telkens weer in de zonde valt. En je kunt er niet in berusten. Je kunt daar uiteindelijk niet maar in blijven zitten. Herkent u dat? Dat gevecht in je leven. Die strijd op leven en dood. Die strijd omdat het je in je leven uiteindelijk om hem te doen is. Dat je hem wil dienen, hem wil liefhebben. En dat telkens weer de zonde daartussen komt. En dat er een strijd geleverd moet worden. Een strijd die alles van je kost, maar die je in jezelf niet winnen kunt. Waarin je onder ligt en in jezelf zult verliezen. Een strijd die alleen maar gewonnen kan worden door de Heilige Geest. In eigen kracht verliezen we het, maar in en met Gods geest, dan kunnen we overwinnen, dan zullen we overwinnen. De Heilige Geest, Romeinen 8, die woont in de gelovigen, die ze reinigt, zuivert. En dan die strijd die gevoerd wordt, steeds weer gevoerd wordt, die strijd tussen vlees en geest. Een strijd op leven en dood, een strijd levenslang. En daarom is het nodig elke dag opnieuw om die wapenrusting van het geloof aan te trekken. Om dat zwaard van het woord te hanteren. Om te leven bij dat woord en bij die verleidingen die op je afkomen, telkens weer te zeggen, maar zo staat geschreven. Bijbel lezen is daarmee niet een soort luxe, maar noodzaak om toegerust te worden om die strijd te kunnen leveren. Die strijd die niet geleverd kan worden. En daarom elke dag, elke morgen. Je kunt toch niet anders dan beginnen met de Heere. Om in het gebed alles neer te leggen. Om dan daarna die arena in te gaan. om die driehoofdige vijand, de wereld, de boze, maar vooral dat eigen vlees, die strijd te kunnen leven. Die geest die werkt in de gelovigen. De strijd die er elke dag is, met deze bedoeling. Dat je steeds meer en steeds weer uitgedreven wordt naar Christus. Dat je het niet meer uit kunt houden in de zonde, maar dat je telkens weer vlucht naar hem. Telkens weer de toevlucht neemt tot hem. Elke dag opnieuw hem nodig hebben. Geen dag zonder hem te kunnen leven. Een christen. Naar de tekening van de geloofsbelijdenis. Een christen, volgens het woord van God, is levenslang een vluchteling. Levenslang iemand die asiel zoekt. Levenslang iemand die vreemdeling is. Die in zichzelf ziet schuldig en zwak. Zelf nooit te kunnen overwinnen. En als er al vruchten zijn in je leven, dat is niet iets wat je zelf doet. Maar dat is het werk van de geest, dat er toch vruchten zijn, dat er groei is. Een christen die zo verbonden, meer verbonden raakt aan Christus, die zo genadig, zo oneindig barmhartig, die altijd weer klaar staat en niet moe wordt om je aan te horen en je te ontvangen. Bij Christus mag je werkelijk altijd terecht. Wij zouden de gedachte kunnen krijgen dat de Heere ons wel eens zat zou worden. Als je na al die jaren telkens weer, steeds weer komt met dezelfde zorgen, dezelfde nood, dezelfde zonde, elke keer weer. Wij zouden zeggen, Heere, wordt u ons niet zat? Wordt u ons nou nooit moe? En dat Christus telkens weer zich over ons wil ontfermen, wat een wonder. Reden toch om hem te loven en te prijzen voor zijn oneindige genade. De zonde die er altijd is. Waar wij hier in dit leven niet bovenuit kunnen komen. Ja, we zouden het willen. De zonde achter ons laten. En zo zonder zonde leven in deze wereld. Nee, tot het laatste toe zijn we bedelaars. Levenslang bedelen aan de troon van Gods genade. Om zijn liefde die wij niet verdiend hebben, maar die hij verdiend heeft. En leidt dat dan niet tot verwondering? Tot een lofzang. Tot een lied in je hart en je leven. Dat het je het uitjubelt en uitzingt over zijn oneindige barmhartigheid. Dat hij daardoor ook steeds meer en steeds groter wordt in je leven. Dat hij alle eer, alle lof ontvangt. En dat ik, dat wij steeds minder, steeds kleiner worden. Ja, sterven aan onszelf. Zo strijden in dit leven door te schuilen bij hem. Want hij, Jezus Christus, hij heeft alles overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Broeders en zusters, de vraag komt naar ons toe, zo aan het einde van deze preek. Bent u, jij en ik, een echte christen, een ware gelovige? Als nou de conclusie is aan het einde van de preek, als je dit zo gehoord hebt en zegt, nee, ik moet eerlijk zijn. Ik ben het niet. Jezus Christus, hij is ook vandaag dezelfde. Ook nu komt hij tot je met zijn genade en met zijn liefde. Hij nodigt je uit om het bij hem te zoeken, van hem te verwachten. Kniel voor hem neer. Aanbid hem. En smeek hem om genade en hij wil je genadig zijn. Dat is zijn belofte. Hij staat daar garant voor, want hij is de belover zelf. Die degene die de toevlucht tot hem nemen, zal en wil aannemen. Kent u hem zo? Dat is de zaligmaker in uw leven, dat u zegt, ja, een echte, gelovige, ware christen. Er mankeert van alles aan, maar toch, die liefde in het leven, die is er voor hem. En die strijd? Ja, die strijd die moet gestreden worden, want zonder strijd is er geen overwinning. Broeders en zusters, als u zo strijden moet, tot bloedens toe elke keer weer, tegen dat wat er in zonde en ongerechtigheid in jezelf overgebleven is, de dag komt dat de krans, de kroon van de overwinning wordt uitgereikt. Dat u mag staan voor de troon van het Lam. Dat die kroon, dat u die voor hem neer mag leggen, om hem te eren, te loven en te prijzen, tot in alle eeuwigheid. Om dan te staan voor zijn voeten, te zien op zijn ogen waar de liefde van afstraalt. Om hem daarin te eren, te loven en te prijzen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.